Ik zit hier vandaag met Adriaan de Groot Ruiz. We gaan het hebben over kostenexternaliteiten. En Adriaan, jij bent van True Price.
Dat klopt.
Dus dat is iets wat kostenexternaliteiten inmiddels wel een heel aantal keer gevallen. Ik geloof bij Henk Oosterling en Martijn Visser al. En daarna ook nog wel een aantal keer. Zelfs in neoliberalisme. Nog even mooi. Over marktwerkingen erop ingegaan. En jullie met True Price proberen eigenlijk die kosten daarmee te internaliseren, volgens mij.
Ja.
En daar hebben jullie allerlei methodologieën voor. Maar laten we eerst even beginnen bij jou.
Ja.
Want onder andere in de Jonge 100, volgens mij. Duurzame Jonge 100. Vernomen, een TED-talk op YouTube. Dus waar komt dit allemaal vandaan?
Eigenlijk ben ik vrij jong geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Dus toen ik 14 was, heb ik met een paar vrienden een golfslaggenerator gemaakt. Dus om elektriciteit uit golf te halen. Nou, ik vond het gewoon toen mooi en al die dingen gingen kapot. Dus dacht, nou, kunnen we iets doen wat niet kapot gaat? Dan denk je altijd dat je het beter kan. En was ook wel vrij succesvol, dachten wij. We hadden wat seedfunding gekregen en Europese prijzen en we stonden op de Wereldexpo. Toen we een paar jaar later verder waren, dachten we, nu gaan we het maken. Je bent niet zo'n goede ondernemer als je 16 bent. We hadden het ook overal laten zien. Want natuurlijk, wisten we niet, maar dan kun je geen patenten aanvragen. Maar het belangrijkste was eigenlijk, er was geen business case voor golfslagenergie. Dus toen dacht ik van ja, dan heb je een maatschappelijk probleem. Dachten wij toen in ieder geval opgelost. Maar daar zit het helemaal niet. Het zit niet in de technologie. Het zit in de economie. Ja, want de goede dingen die lonen kennelijk niet. Dus ben ik geen ingenieur geworden, maar een omweg econometrist. En altijd gedacht van ja, hoe kun je nou markten zo ontwerpen dat de goede dingen lonen. Paar jaar later zat ik met een hele goede vriend van mij, Michel, en een paar mensen met veel ervaring, waaronder Herman Mulder. Allemaal vanuit een andere bevlogenheid of frustratie over die externaliteiten. Want ja, voor mij was het vrij helder van hoe kun je duurzaamheid aanpakken door die externaliteiten aan te pakken. Er was heel veel van het discours over duurzaamheid super vaag. Dus dan ging je naar een conferentie en dan dacht je, ik heb geen idee wat ik heb gehoord en volgens mij weten die mensen dat ook niet. Terwijl als je begon over externaliteiten was het te abstract. Dus men kon er niet zoveel mee. Dus dachten we van hoe kun je nou iets maken wat wel een handelingsperspectief heeft. Dus dat mensen snappen op een intuïtief niveau en waar ze ook wat mee kunnen. Want economen die traditioneel waren die helemaal niet geïnteresseerd hoe groot die externaliteiten nou waren. Die denken het is x. En als je x weet, dan kun je een formule opstellen voor bijvoorbeeld het optimale belastingssysteem in theorie. Als je wat mee wil doen in de praktijk, moet je weten wat is x. Dus zo kwamen we bij True Price. Dacht, prikkelend, wat is true? Maar dan weten mensen wel ongeveer waar je het over hebt. Dan moeten we ook een manier vinden om die externaliteiten uit te rekenen. Om die x te bepalen. Er waren wel methodieken voor op het milieuvlak, maar eigenlijk niet op het sociale vlak. Dus als je het hebt over kinderarbeid of onderbetaling, zag je, hoe kun je nou een methodiek maken die beide dingen kan doen. Dus dat was eigenlijk de motivatie. Dus een stuk frustratie van, we moeten duurzaamheid gewoon concreter maken. En in alle bescheidenheid denk ik nog steeds, als we externaliteit kunnen internaliseren, hebben we 95% van het probleem opgelost van duurzaamheid.
Ja, want dat is wel grappig, want jij komt dus eigenlijk met een alternatieve energie. We hebben het vaak natuurlijk in duurzaamheidsperspectief over wind- en zonne-energie.
Ja.
En jij komt dus met energie uit eigenlijk ook een soort wind, alleen dan golfslag, dus eigenlijk uit beweging.
Ja.
Maar je komt erachter dat er geen business case is, omdat fossiele energie waarschijnlijk goedkoper is, omdat daar de kosten van de maatschappij eigenlijk niet in verwerkt zitten. Ja. Klopt dat zo, als ik het nu zeg?
Ja, ik bedoel, dat had ik toen. Toen was ik 14, is meer dan 20 jaar geleden. Ja. Dus toen zei ik het niet op die manier, maar ik dacht, het is wel gek dat je iets moois hebt uitgedokterd en daar is geen business case voor.
Ja, en die business case is er dus eigenlijk alleen maar niet omdat de true price er
precies,
niet is.
Precies.
Als die kosten er wel in verwerkt zaten, dan zou jouw golfslag... radiator was het, dacht ik.
Golfslaggenerator.
Zou die wel winstgevend kunnen zijn.
En dan is dat natuurlijk een metafoor voor allemaal andere dingen... die beter zijn voor de samenleving, maar door de markt eigenlijk worden afgestraft.
Ja, want als je dat hebt over de economie... want je hebt dus uiteindelijk econometrist, een beetje de economische wiskunde eigenlijk, dus veel data. Maar als je het hebt over de economie, dan is dat eigenlijk een stukje marktfalen. En wat er dan vaak gezegd wordt, is de negatieve externe effecten... Die niet in de prijs worden verwerkt, denk ik, waar jij dan heel erg in geïnteresseerd bent geraakt en nu eigenlijk de oplossing probeert te vinden.
Dus wat we zien eigenlijk als je vraagt van wat is het probleem van duurzaamheid, dan is dat in onze optiek zijn dat die externe kosten. Dus dat zijn kosten of schade die er wel degelijk is, maar niet in de prijs verwerkt is. Daardoor missen mensen de informatie om te weten wat het is. En er zijn geen prikkels. Dus stuur de economie er niet op. Dus schaduwzijde, een blinde vlek van de economie. En dat heeft eigenlijk twee problemen. Eén is, het is inefficiënt. Ja, want het creëert allemaal slechte dingen. En de economie zou efficiënter zijn als we wel zouden sturen op die externaliteiten. En ten tweede is het natuurlijk ook oneerlijk. Er worden gewoon rechten van mensen geschonden.
Ja.
En dat wil je niet. Hè? Toekomstige generaties, hun rechten worden niet meegenomen als je het CO2 niet inprijst. Kinderarbeid, mensen hebben rechten en die worden ook niet meegenomen. Dus als je kijkt hoe kun je een economie hebben die echt efficiënt is, hè, voor het welzijn van de samenleving. En ook ethisch in de zin dat het mensenrechten respecteert van mensen nu en mensen in de toekomst. Dan kom je uit... bij True Price.
Ja, dan wil ik straks nog wel even op het einde denk ik ingaan op het streven naar eigen belang en hoe dat dan hier meer tot schade lijkt en of dat kapitalistisch systeem dan hiermee ook verworpen wordt. Maar ik denk dat het eerst wel interessant is om even in te gaan op jouw econometrische achtergrond dan, want je bent denk ik niet voor niks uiteindelijk de econometrie ingegaan, want waar veel mensen, waaronder ik... denk ik ook een studie gaan doen, gewoon omdat je iets moet kiezen en het lijkt je wel leuk. Klinkt het alsof jij heel erg een studie bent gaan doen omdat je al een bepaald idee daarbij had? Of kwam het uiteindelijk gewoon heel goed van pas, de weg die je ingeslagen hebt?
Een beetje van beide. Ik bedoel, het leven is altijd erg kronkelig.
Ja.
Want ik heb altijd een passie gehad voor wetenschap en dingen uitrekenen. Maar ik was ook heel erg geïnteresseerd in mensen en systemen van mensen. Dus ik had een bachelor gedaan met wiskunde, natuurkunde, maar ook economie, politicologie. En toen was ik eerst psychologie gaan doen. Ik dacht, ik vind mensen gewoon... je moet het menselijke systeem kunnen begrijpen. Maar goed, dat lag me wat minder. En toen kwam ik bij econometrie en wiskundige economie. Dus dan ging je wel kijken naar menselijk gedrag, maar dan echt op een wat wetenschappelijkere, data gedreven manier. En toen ook gepromoveerd op speeltheorie, dus behavioral game theory. Dus daar ga je wel wiskundige modellen gebruiken, maar gevoed door echte data. Dus niet een abstract theoretisch model, maar ga je echt kijken hoe mensen in een laboratorium werken. Ga je kijken naar velddata. En daar zat dan ook het stukje bij van, hoe kun je nou markten beter maken?
Ja.
Dus na een promotie ben ik ook behavioral finance, universitair docent finance en daar gericht op behavioral finance. Je zag dat al die financiële markten ontzettend faalden. Terwijl economen dachten van, de financiële markten zijn efficiënt. Dat is duidelijk niet zo.
Zorgt in ieder geval voor de laagste prijs.
Ja. En dat je eigenlijk wat meer empirie, dus gaan kijken hoe werken markten nou echt? Hoe gedragen mensen zich nou echt? Maar wel op een wiskundige wijze.
Ja.
Dus dat is...
Want een van die speltheorieën, dat is de tragedy of the commons. Als ik er nu zo over terugdenk. En dat is wel eentje die heel goed aantoont... dat het streven naar eigen belang niet leidt tot een collectief belang. En dat is denk ik ook wel heel erg waar jullie je dan nu mee bezighouden. Of?
Zeker. Dus wat je ziet, en dat is ook het marktfalen, wat je noemt. Oorspronkelijk, dat is natuurlijk ook van Adam Smith, die zei van, En andere, als het individu zich richt op zijn eigen belang, dan zal dat leiden tot iets goeds op maatschappelijk belang. Nou, en dat geldt onder hele specifieke condities. Maar dat geldt niet als de externaliteiten zijn. En dan heb je inderdaad een tragedy op de commons, dat iedereen zijn eigen belang nastreeft en dat juist leidt dat het publieke goed, het algemeen belang, dat dat ten onder gaat.
Ja, en dat is iets wat bijvoorbeeld gebeurt bij de visserij, hè?
Ja, of bijvoorbeeld het klassieke economische voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij, ja, daardoor komt er minder gras. Maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan, dan sterven alle schapen uit. Dus dat is wel een metafoor voor wat we natuurlijk met de planeet aan het doen zijn.
Ja, ja. Ja, dan het is eigenlijk wel de meest sterke die... De meest krachtige die er in simpele vorm is, ook denk ik op die manier. Want dat is wel waar we mee bezig zijn. En ja, dan heb jij dus daarin als oplossing eigenlijk dat true pricing. Dus dat je die externaliteiten, dus wat we net al zeiden met schapen, maar ook met allerlei andere dingen daarin verwerkt. En er zit volgens mij een verband tussen jouw econometrische achtergrond en de true pricing. Want dat is heel erg gefundeerd op basis van data volgens mij.
Ja. Klopt.
Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Zeker.
Hoe dat in elkaar steekt?
Dus eigenlijk was onze frustratie van mij en Michel en Herman. Dat ja, het was zo wollig de duurzaamheid zien. Ja, dus allemaal mensen die hebben allemaal ideeën en gedachten en mooie verhalen. Mooie groene jaarverslagen. Maar daardoor pak je niet de kern. Dus dachten we, als je dat nou echt kan meten, dan kun je daar ook op sturen en kun je daadwerkelijk eigenlijk uitvinden hoe moet de economie er dan wel uitzien. Dus zo'n echte prijs, dan zeggen we, nou, dat is de gewone prijs plus de externe kosten. Dus dan heb je het van CO2-uitstoot, bodemvervuiling, watervervuiling, kinderarbeid, onderbetaling, gedwongen arbeid, biodiversiteit, ecosystemen, dus al die dingen. En dan kijk je als ik een product koop, bijvoorbeeld een t-shirt of chocoladereep, tot wat voor effecten leidt dat allemaal door de hele keten heen. Van productie, landbouw, transport tot aan de winkel. Dat je die kwantificeert, dus hoeveel tonnen CO2, liters water, FTE, kinderarbeid. En dat je dan ook kijkt wat kost het om die schade dan te herstellen. In euro's. Nou, en als je dat bij elkaar optelt, dan kom je tot de externe kosten. En als je die optelt bij de marktprijs, dan heb je wat het product eigenlijk kost.
Ja, en dat is niet de prijs die in de supermarkt...
Dat is zeker niet de prijs die in de supermarkt... Nee.
Ik zit even te denken, want dat heeft, als je dat zo opnoemt, al die dingen... ik hoor veel dingen, ik zou ze zo niet meer kunnen herhalen, maar waar ik veel ook naar kijk is de SDG's.
Ja.
Er zit best wel veel raakvlak tussen, denk ik. Hè? Is dat ook iets waar jullie dat tegenaan houden? Of wat,
zeker.
Daarbij voor een extra versterkend effect heeft gezorgd? Want jullie zijn denk ik al wel langer bezig dan de SDG's.
We zijn ook in een vroeg stadium betrokken geraakt bij de SDG's. Ook vanuit ons idee dat je hebt ook de maatschappij, dus niet alleen overheden, maar ook bedrijfsleven... Ook maatschappelijk middenveld, consumenten, die moeten ook erbij worden betrokken. Want anders wordt het niet opgelost. Dus voordat de SDG's er waren, hebben we met Nederland ook allemaal bedrijven en organisaties bij elkaar gepakt. En gezegd, nou, wat kunnen wij doen om bij te dragen aan die post-2015 agenda? Toen de SDG's nog niet de SDG's heten. En daar hebben we met True Price, samen met Buitenlandse Zaken, DSM... Think Tank World Connectors zijn we zo'n charter begonnen voor de SDG's. Nou, en natuurlijk vanuit idealisme, maar ook dat we zagen van als mensen geloven in een inclusieve duurzaamheidsagenda, dan is dat ook goed voor True Price. Ja, want duurzaamheid was heel vaak, nog steeds wel, echt een one issue. Ja, dat bedrijven bijvoorbeeld kunnen zich op één ding richten, klimaat of kinderarbeid of water. Maar ze vinden het lastig om een holistische agenda te pakken. En daar helpen de SDG's heel erg bij. En we denken ook, als je nou de SDG's vertaalt naar een product, wat betekent dat nou voor product? Ja, dan kom je bij een true price.
Ja. Ja,
want als een product een echte prijs heeft en die daarvoor betaald wordt, dan is dat helemaal duurzaam. Ja, dan is dat vrij van klimaatverandering, het is vrij van slavernij, het is vrij van onderbetaling. Dus dan is dat product helemaal duurzaam. En als elk product in de economie een echte prijs heeft, ja, dan is de economie duurzaam.
Ja.
En dat is toch ook, dat is een manier waarop je vanuit eigenlijk de productie- en consumptiemaatschappij kan bijdragen aan het realiseren van de SDG's.
Ja, en dat is wel grappig, of wel interessant eigenlijk. Want de SDG's, dat is natuurlijk heel erg overkoepelend. Daar kan iedereen aan bijdragen. En als je dan terugvertaalt naar true price, dan breng je dat terug naar één product.
Ja.
En ik vond het wel interessant wat jij aanhaalde in jouw TED-talk daarmee. Want daar had je het over een bloem, dacht ik.
Ja.
Uit Kenia, die was 70 cent.
Ja.
En die werd dan, door jullie toedoen, werd die 92 cent. Klopt dat? Zou je dat eens toe kunnen lichten hoe dat in elkaar stak?
Ja. Dus we hadden toen een bloem gepakt, een roos, bij het meer van Nevasha. En die kost bij de bloemist, ja, want dat is een specifiek type roos die je bij de bloemist haalt, niet bij de supermarkt, ongeveer 70 eurocent. En toen hebben we gekeken, nou, wat is daar dan de echte prijs van? En die kwam inderdaad rond de 92, 95 cent. Ja, want dan had je 70 euro aan marktprijs plus 22 cent aan externe kosten. En dat bestond voor een groot deel uit, als je dan keek wat waren de grootste onderdelen, was dat klimaat en energie. Ja, want die rozen worden per vliegtuig vervoerd naar Europa. En aan de andere kant, het grootste sociale externe kosten was onderbetaling. Van de meeste medewerkers in die kassen, dat zijn alleenstaande vrouwen die hun gezin moeten verzorgen en die verdienen veel te weinig. En als je dat dan welke optelt, dan kom je tot die 92 cent. Dus dat zou de prijs moeten zijn die je ervoor zou moeten betalen.
Ja, en als we dan even ingaan op dat grootste gedeelte wat je zei.
Ja.
Hoe komt dat tot stand? Van wat is jullie methodiek dan? Tenminste, mij lijkt het best wel lastig om te berekenen tot op de eurocent nauwkeurig hoeveel klimaat je in een kostprijs kan verwerken.
Ja.
Dat was niet voor niks dat het in het verleden nog niet gebeurd is, zeg maar. Want het is ook gewoon niet alleen onwelwillendheid. Het is denk ik ook gewoon best wel heel complex.
Ja, dus het idee is natuurlijk ook super oud. Economen zijn meer met 100 jaar met het idee van externaliteit bezig. Maar je ziet dat door een paar trends, dus cultureel en technologisch, is het tegenwoordig mogelijk om een true price te berekenen. En ik denk 50 jaar geleden zou dat heel lastig zijn. Eén is natuurlijk dat de voorkeuren, de sociale normen zijn verschoven. Dus mensen vinden het belangrijk dat de rechten van mensen worden gerespecteerd. Klimaat, eerlijkheid, nou, dat is echt wel een historische verschuiving. Ook als je denkt over de SDG's. Historisch gezien is dat natuurlijk ongekend. Dat elk land ter wereld heeft gezegd van de economie is er om de maatschappij beter te maken. En de andere kant, en dat is denk ik ook waar jij op bedoelt, is die technologische kant. Want om zo'n true price te berekenen heb je heel veel data nodig. Je hebt wetenschap nodig. Van ja, wat is het effect van een ton CO2 op het klimaat? En die dingen zijn vrij recentelijk beschikbaar gekomen. Dus de kosten van informatie en data zijn ontzettend gedaald. Daardoor is het nu mogelijk om een true price te berekenen, waar dat vroeger in ieder geval niet op schaal mogelijk was. Dus eigenlijk als je een true price berekent, dan begint het met welke impacts neem je mee? Want als je een product koopt, heeft dat een oneindig aantal effecten. Dus daar is onze basis, zijn rechten van mensen. Dus bijvoorbeeld als je een ijsje koopt, is dat lekker. Nou, dat is ook een externaliteit tot op zekere hoogte. Als jij dat extra lekker vindt dan iemand anders, nemen we niet mee. Als jij een beter product op de markt brengt, dat je concurrent wegdrijft, is dat ook tot op zekere hoogte een extern effect. Dus we hebben gezegd, we gaan niet naar alle externe effecten kijken, maar we kijken alleen naar die externe effecten die een bepaald recht schenden.
Ja, want anders zou je het hele begrip economie op een gegeven moment ook wel weg kunnen gooien natuurlijk.
Precies.
Ook nog wel een bepaalde manier van concurrentie wat er gewoon bij hoort.
Dus we zeggen van nou, eigenlijk werken markten super krachtig. Er zijn sinds 1993 volgens mij 1 miljard mensen uit de armoede getild. Nou, voor een deel komt natuurlijk door de Millennium Development Goals. Maar een deel komt natuurlijk ook door markten. Dus marktwerking is superkrachtig en positief. Alleen er zit ook een schaduwkant aan. En die wil je wegnemen. Want die leidt ertoe dat er een miljoen soorten met uitsterven bedreigd raken te worden. Dat het klimaat eraan gaat, et cetera. Dus daarmee heb ik gezegd, je wil niet alles meenemen. En je wil bijvoorbeeld ook niet dat je zegt, van, nou, we hebben allemaal ontbossing. En kinderarbeid voor 200 miljoen, maar we hebben voor 300 miljoen winst. Dus netto-netto heb je een positief effect. Dus daarom gezegd, bij True Price beperken we ons tot die externaliteiten die leiden tot een schending van mensenrechten.
Maar is dat alleen schending van mensenrechten? Of, want ik heb wel eens zitten denken, kijk, op het moment dat wij nu het klimaat vernielen, dan kost dat natuurlijk geld in de zin dat het dadelijk duurder wonen is hier. Want er is minder ruimte bijvoorbeeld beschikbaar, dus wordt wonen duurder. Is dat dan iets wat je eigenlijk, die kosten die worden nu niet meegenomen en die vinden in de toekomst plaats? Is dat wat je er dan inzet of ligt het toch wel iets anders dan dat?
Nou, dan maar eigenlijk als het pure dat de huur omhoog zou zijn, dan zou je zeggen, nou, dat vinden wij minder relevant. We vinden het wel relevant dat klimaatverandering ertoe leidt dat er meer ziekte zal zijn in de toekomst. Dat er minder voedsel zal zijn. Dus meer mensen doodgaan door honger. Dus dat zijn de type effecten waar je zegt, nou, dat wil je niet. En we denken ook dat toekomstige generaties recht hebben op een goed klimaat. Dus we denken dat je het recht van die individuen schendt.
Dus dat richt je op de mensenrechten en dan klein bruggetje naar Urgenda. Dat is precies waarom Urgenda bijvoorbeeld de klimaatzaak heeft gewonnen. Ja. Want dat heeft dus ook weer een relatie tot de mensenrechten.
Precies.
Oké, dat is wel grappig inderdaad. Dan vallen er een paar dingetjes op hun plek. Dus je kijkt fundamenteel eigenlijk naar de universele verklaring van de rechten van de mens. Is dat geloof ik uit 48 of zo.
Precies, en dat trekken we een paar stapjes door. Dan zeg je, daar hebben niet alleen mensen nu recht op, maar ook mensen in de toekomst. Wat betekent dat? Dus je hebt ook milieurechten. En dan kom je bij gewoon een set aan impacts. Van nou, deze externe externaliteiten, negatieve externaliteiten, daar moet je op sturen. Dus die zitten in de echte prijs. Dus dat is stap 1, de scoping. Wat neem je mee? De volgende stap is dat je zegt, voor al die externaliteiten wil je kijken hoe groot zijn die. Dus niet, nog niet in euro's of dollars, maar gewoon hoe groot. Hoeveel ton CO2, hoeveel liter water. Dus dat is de kwantificering. En dat doe je door de hele waardeketen heen. Dus van cradle to grave. Dus van het maken van pesticiden. Als je bijvoorbeeld hebt over cacao. Het groeien van die cacaoboon. Het plukken, het transport. Het verwerken tot chocola. De wikkel die van aluminium gemaakt is. Tot aan de consumptie.
Ja.
Nou, en dan heb je allemaal getallen. En dan denk je, wat moet je daarmee? Dus de laatste stap is dat je zegt, we gaan die getallen beprijzen. Door te kijken, wat kost het om die schade te herstellen?
Ja, dan kom je op een gegeven moment dat je bij een objectieve, tenminste, ik denk dat CO2 wel redelijk objectief te meten is tegenwoordig. Mm-hmm. Klopt dat?
Ja.
Heel veel andere effecten misschien ook wel. Mm-hmm. Andere ook weer niet, lijkt me. Het lijkt me dat daar best wel verschil in zit tussen wat echt objectief meetbaar is en wat niet. Of is alles wat jullie doen echt...
Bij True Price, naast True Price hebben we ook het Impact Institute. Daar kijken we eigenlijk naar wat is de waardecreatie in brede zin. Externe kosten, externe baten, et cetera. Omdat we daar alles in meenemen, zitten daar ook wat meer dingen die je niet goed kan meten. Dus er zitten ook concepten in, wat is waardecreatie? Net als bijvoorbeeld in finance heb je een discounted cashflow. Zeg van hoe waardeer je een bedrijf op basis van de discounted cashflow. Ja. Dat is een concept. Bij True Price beperken we ons tot dingen die wel degelijk te meten zijn. Dus water kun je meten. CO2 kun je meten. Ontbossing kun je meten. Kinderarbeid kun je meten. Ik bedoel, je moet een definitie hebben, maar kun je ook bepalen hoeveel FTE-kinderarbeid waren er. Als je een leefbaar inkomen hebt, kun je meten wat hebben mensen te weinig verdiend. Dus alle dingen in True Price zijn in principe te meten. Uiteraard zitten daar wel normen onder. Maar dat is eigenlijk bij alles zo. Hey, ook bij klimaat zit er ook een norm onder. Als je denkt, anderen boeien me niet. Toekomstige generaties boeien me niet. Nou ja, dan hoef je ook niet naar klimaat te kijken. Ja, dus er zitten wel degelijk normen onder. Dat zijn die rechten. Maar als je die vast hebt gesteld, is in principe alles meetbaar.
Maar de CO2 met name, de parts per million is het geloof ik, dat meet je dan. Dat kun je echt met data gewoon goed naar boven halen.
Ja, dus eigenlijk hoeveel ton CO2 wordt er uitgestoten.
Ja, dan wordt het vervolgens misschien wat subjectiever. Mm-hmm. Want dan moet je er ook een prijs aan gaan koppelen. Dat lijkt me een stuk lastiger.
Nou, dat is inderdaad lastiger. Op een bepaalde manier ook weer niet. Dus omdat we zeggen, we denken altijd als je als bedrijf iets doet, dan zijn er altijd stappen te bedenken die je zou moeten doen om het op te lossen. En dat is ook in de UN Guiding Principles. Wat ook zegt, bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. En als daar een schending is, nou, dan moet je bepaalde stappen nemen om het te herstellen. Dus dat kan eigenlijk bij alles. Als je CO2 hebt, dat kun je uit de lucht halen. Dat kan door het planten van bomen. Je kan het zelfs echt direct air capture, heel duur, maar het kan wel.
Dan kun je het echt meten gewoon, dat je een soort thermometer in de lucht hangt en dan kun je meten hoeveel deeltjes CO2 erin zitten of zo.
Hoeveel er in de lucht gaan of eruit komen? In principe kun je het inderdaad meten, hoeveel CO2 gaat de lucht in. Bij heel veel dingen is dat vrij duur en weet je het best wel goed. Dus je weet hoeveel methaan een koe produceert. En je weet dat 1 ton methaan is equivalent aan 21 ton CO2. Kun je op basis daarvan het global warming potential uitrekenen.
Ja.
Dus eigenlijk ga je heel veel dingen schatten. Je hoeft niet bij elke koe te meten hoeveel methaan komt eruit. Nee. Dus daar zit natuurlijk data, schattingen zitten daarin. Misschien dat we zeggen, nou, over 20 jaar hebben we zoveel technologie dat we al die dingen goed kunnen meten. Maar nu ben je ook vaak aan het schatten. In principe meetbaar, maar is wel heel duur. Dus dan schat je het. Dan zeg je, nou, als dus ik 1 koe weet, dan weet ik de andere koe ook.
Ja, dus echt de thermometer in de lucht, waar dat gaat ongetwijfeld een keer komen. Dat je per luchtdeeltje kan achterhalen hoeveel, weet ik veel, CO2 erin zit. Ja. Hoeveel methaan, ik weet ook niet precies hoe dat allemaal werkt.
Ja.
Maar dat kan waarschijnlijk ooit wel, maar dat is nu gewoon nog te duur. Dus je pakt inderdaad een koe en bij 20 koeien doe je dat keer 20. En dan kun je berekenen hoeveel de totale uitstoot van een boerderij bijvoorbeeld is.
Precies.
En dat is dan ook waar jouw vakgebied vanuit de econometrie heel erg op van toepassing is, denk ik. Hè?
Ja, want daar leer je wat kun je wel zeggen uit data, wat niet. Wat nu big data heet, noemde vroeger econometrie. Dus hoe kun je uit ook grotere datasets betekenisvolle resultaten halen? Dus dat zien we ook wel echt als de toekomst. Hè? Als je wil dat je betrouwbare informatie over de true price, nou, dan moet je veel meer gaan meten natuurlijk, gewoon aan de bron. Je moet die informatie op bijvoorbeeld via een blockchain op betrouwbare wijze kunnen communiceren. Je wil het verifiëren op een manier dat je niet bij elke boer een Big Four accountancy nodig hebt ter wereld. En je wil op basis van de data die je hebt slimme schattingen kunnen maken. Nou ja, en dan helpt het inderdaad om een econometrische achtergrond te hebben.
Ja. Ja. En dan op basis van al die data rolt daar dus iets uit. Dan koppel je er dus een prijs aan. En daarvan zeg je, als we die prijs erbij optellen, dat is een deel dus planeet. Vrij Sibisma had het over de triple P-filosofie.
Ja.
Met people, planet, profit. Ja. Dus aan die profit voeg je eigenlijk nog de people en de planet toe. Ja. En dan hebben we het net even over planet. En dan op people-gebied moet je denk ik weer een stuk andere methodieken ook gebruiken. Of ligt dat redelijk in hetzelfde?
In principe lijn? Hebben we de methodiek die we ontwikkeld hebben, werkt hetzelfde. Wat natuurlijk anders is je hebt andere databronnen nodig. Ja, dus in plaats van dat je gaat kijken wat is de global warming potential van methaan, moet je gaan kijken in een fabriek, hoeveel mensen werken daar, hoeveel FTE is er voor nodig om een t-shirt te maken, wat zijn de arbeidsomstandigheden. Dus je hebt hele andere data heb je nodig en het vergt ook ander begrip, want mensen werken anders dan natuur. Ja.
Ja.
Maar het idee is hetzelfde.
Ja.
En natuurlijk, ja, je kan CO2 uit de lucht halen. Maar dat is wel een, je kan, kinderarbeid kun je niet uit de lucht halen. Dus dat is een verschil dat een aantal milieukundige effecten zijn omkeerbaar. Kun je zeggen, nou, als we CO2 uit de lucht halen, is dat prima. Veel sociale effecten, ja, die kun je niet volledig ongedaan maken. En dus dan moet je mensen toch ook compenseren. Bijvoorbeeld als mensen gediscrimineerd zijn. Nou, dan kun je stappen nemen om dat te voorkomen. Maar je moet mensen ook compenseren voor het leed dat ze hebben ondervonden.
Ja, wat daar natuurlijk wel een redelijk harde is, is de living income.
Ja.
Maar dat lijkt me ook heel subjectief. Of zijn er maatstaven vanuit de VN voor of zo? Er is natuurlijk een armoedegrens die, ik dacht, op 1,92 euro ligt.
Waar we naar kijken is dat de ILO, de International Labour Organization, die heeft gewerkt aan wat is nou een living wage? En wat zijn de bestanddelen die in zo'n living wage zitten? Nou, een aantal dingen zijn controversieel. Je moet eten, je moet een dak boven je hoofd hebben, je moet drinken hebben. Nou, en dan zijn er natuurlijk altijd een aantal dingen die, nou, hoeveel gezondheidszorg heb je nodig? Hoort educatie erbij? Dus daarvoor moet je bepaalde normen stellen. Maar als je die normen hebt gesteld, en daar is de ILO heel erg ver mee, dan kun je op een redelijk geobjectiveerde wijze, het is natuurlijk geen natuurkunde, maar op een redelijk geobjectiveerde wijze zo'n living wage berekenen.
Ja. Ja, en dat is dan iets waar eigenlijk de onderste treden van Maslow, de piramide van Maslow, denk ik wel in verwerkt zit.
Ja.
Want jullie werken ook samen met Tony's, daar heb ik ook mee gesproken.
Ja.
En die gaan natuurlijk expliciet voor, die zeggen, ja, er is in zekere zin nog wel slavernij, omdat de inkomens gewoon te laag zijn om er fatsoenlijk van te kunnen leven. En dat is dan wat je eigenlijk in kaart brengt, ook weer op basis van data.
Ja, en ook echte slavernij, die is natuurlijk ook nog, hè?
Ja.
Dus zij waren, Tony's was onze eerste klant, 2013. En nou, toen hebben we eigenlijk met hem gekeken van, wat is de situatie nu? En dan was de vraag, ja, wij willen gewoon eerlijke chocola. Maar hoe goed doen we het? Nou, daar bleek uit eigenlijk twee dingen. Eén, hun chocola was nog niet eerlijk. Wist ze zelf ook al. Maar was wel 40% beter dan de andere chocola. En toen hebben wij met hen een plan gemaakt. Ja, hoe kun je nou een aantal stappen naar een zo duurzaam mogelijke reep? Nou, daar zijn ze actief mee bezig gegaan. Nou, en een van de dingen die ze doen is dat ze zeggen, nou, wat is het leefbaar inkomen van een boer? Wat betalen, wat is het gat? En dat betalen ze nu. Nou, en daar maken ze gewoon een paar miljoen extra over. Nou, dat is wel directe impact.
Ja.
En hebben ze ook aan hun klanten gecommuniceerd. Ja, jouw reep wordt een beetje duurder. Maar dat doen we omdat we boeren een goed inkomen willen geven. En ze zetten bijvoorbeeld ook hun CO2 op hun winst- en verliesrekening. In een jaarrekening zeggen, nou, dat willen we ook doen. Dus die hebben wel het denken. Natuurlijk op hun eigen, in hun eigen strategie, in hun eigen communicatie. Maar die hebben wel echt het true price denken geïnternaliseerd.
Ja, zie je dat veel gebeuren, dat soort dingen?
Nou ja, steeds meer. We hebben ook bijvoorbeeld met een bakker gewerkt. Bakker Jos. Nou, dat is gewoon een bakker. Hè. Die heeft bakkerijen. En die heeft een speciaal brood ontworpen, Haarlemmer Meerbrood. Met voor een lagere true price. Dus even gekeken, ja, wat draagt er in zo'n brood nou bij aan de echte prijs? En hij heeft zijn ingrediënten zo aangepast, productiewijze, dat de true price van dat brood meer dan gehalveerd werd. Of de externe kosten werden meer dan gehalveerd. Dus we zien het steeds meer. We kijken nu ook naar supermarkten of die dat kunnen invoeren.
Ja, want wat jij nu zegt, dat de true price of de externaliteiten, de kosten daarvan worden gehalveerd, zeg jij. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want,
nee, je kijkt dan bijvoorbeeld naar zo'n brood. Ja. Wat voor type graan? En sommige granen hebben meer water nodig, leiden tot meer CO2. En dan wil je aan de ene kant een goede productiviteit. Ja, want hoe hoger het rendement op zo'n hectare, hoe lager de externe kosten per brood. Aan de andere kant wil je op zo'n hectare ook dat er een goede belasting is. Dus je wil geen vieze pesticiden. Je wil natuurlijke biologische manieren van produceren als het kan. Dus dat is eigenlijk een trade-off tussen efficiëntie aan de ene kant en een goede productiewijze. En dan probeer je dat type graan te vinden wat dat het beste combineert, om een voorbeeld te noemen.
Oké, ja, want dan heb je het ook wel echt over economie, efficiëntie bekijken. Eigenlijk.
Maar dat is ook zo. Ik bedoel, stel je... we hebben ook een studie gedaan naar de echte prijs in Mexico. Nou, ik kom uit Mexico. Ben daar geboren, voor de helft Mexicaan. Nou, voor mij een mooie studie. En wat we daar zagen is... zo'n koffie die je van de boer koopt, kost ongeveer $3 per kilo perkament koffie. Nou, het gemiddelde Mexico is dat er ongeveer $7 bij komt. Dus dat zit je op $10 aan echte prijs. Voor de boeren, dus niet op consumptieniveau. Nou, dan heb je, als je kijkt naar traditionele boeren, koffieboeren, die lijkt een stuk beter te doen. Die echte prijs is ongeveer de helft. Maar die hebben wel een rendement dat 5 keer zo laag ligt. Dus daar kun je nooit een deuk in een pakje boter slaan. Ja, want dan kun je nooit de gewone koffieproductie mee vervangen. Dus hebben we daar gekeken van, nou, zijn er manieren waarbij je wel die productie omhoog kan schroeven zonder vieze pesticiden en kunstmest te gebruiken? Ja, zodat die opbrengst per hectare omhoog gaan en de milieudruk per hectare niet omhoog gaat. Nou, en dat is, in die studie bleek dat mogelijk. En dan kom je bij een echte prijs van ongeveer €4 uit, $4. Nou, dan ga je wel van $10, dat je denkt, wow, is dat te doen, naar $4.
Ja.
Dus ja, het is altijd een combinatie van economie en ecologie en sociaal.
Dus het is eigenlijk niet alleen dat je de prijs verhoogt door er een opslag op te doen voor de externe effecten, maar je probeert eigenlijk dus ook die true price naar beneden te krijgen.
Ja, dus ons doel is ook niet om dingen duurder te maken. Dus niet om de winkelprijs te verhogen naar de echte prijs. Het doel is om de echte prijs te verlagen naar de winkelprijs.
Ja.
Want uiteindelijk wil je duurzaam producten die voor iedereen te betalen zijn. Het is geen elite initiatief.
Nee. Nee, want een interessant voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld nog dat Wilders die pakte Rob Jetten aan op het feit dat hij te veel vloog.
Ja.
Toen gaf Rob Jetten in reactie, dat vind ik ook niet goed. Ik ben ook geen heilige, maar ik zou in ieder geval willen dat we daar de werkelijke prijs voor betalen.
Ja.
Toen zei Wilders, ja, dus u wilt dat het alleen nog maar beschikbaar wordt voor elite. Of in ieder geval voor dat een goed betalers Tweede Kamerlid, in ieder geval van zijn proportie, de D66-stemmer noemde hij het, geloof ik, of iets dergelijks,
ja,
nog wel in het vliegtuig zou kunnen stappen. Het was iets in die trant.
Ja.
Maar dat gaat dus veranderen op het moment dat die true price van vliegen bijvoorbeeld dus ook daadwerkelijk betaald wordt. Dan gaat die true price ook naar beneden. Zeg
ja, want ja, dan gaat marktwerking. Nu is er eigenlijk helemaal geen marktwerking op externe kosten. Er is geen enkele prikkel om daar efficiënt naar beneden te brengen. Dus eigenlijk is concurrentie op duurzaamheid vooral een concurrentie op marketing.
Ja.
Wie heeft de slimste marketing? En als je een true price zichtbaar maakt, dan zal er een concurrentie komen daadwerkelijk op duurzaamheid. Wie kan het product zo duurzaam mogelijk maken? Dus daardoor zal er ook innovatie komen, zoals bij alles, zodat dat goedkoper wordt.
Ja, want stel je zou nu voor de echte prijs van het vliegen moeten betalen. Daar gaat natuurlijk onwijs veel CO2-uitstoot bij gepaard.
Ja.
Dan gaan die kosten van het vliegen heel erg omhoog.
Ja.
En dan wordt het dus ook veel interessanter om te innoveren in elektrisch vliegen. Dus
precies.
Dan zou dat veel sneller ook geregeld zijn.
Ja, bijvoorbeeld bij die roos zagen we dat het eigenlijk een innovatie is om het niet per vliegtuig, maar per schip te vervoeren. Kon vroeger niet. Hè. Je kan wel denken, ja, je kan zo'n roos niet maanden in een schip hebben. Maar door die roos op een hele lage temperatuur te vervoeren, kun je eigenlijk wel rozen per schip vervoeren. Nou, dat is en goedkoper uiteindelijk. En het heeft een veel lagere CO2-footprint. Dus wij zien ook true pricing echt als een innovatieagenda.
Ja.
En wat je daarnaast kan doen als overheid, is dat je eigenlijk belastingneutrale dingen kan doen uiteindelijk. Je zegt van, nou, als we dat weten, kun je prikkels veel slimmer aangeven. Dus dingen die een lage externe kosten, kun je bijvoorbeeld een lage btw-tarief voor gaan rekenen. En dingen met een hoog true price, een hoger btw-tarief. Zodat uiteindelijk de koopkracht gelijk blijft, maar de slechte dingen duurder worden.
Ja.
En het is natuurlijk wel zo, als je zegt, ik wil mijn dieselauto blijven rijden, ja, dat wordt duurder. Dus je moet op een wat creatieve manier naar je product kijken. Dan denk ik, ja, moet ik diesel of kan ik ook elektrisch gaan rijden? Of moet ik per se een auto hebben? Of is het prima om een auto te delen, bijvoorbeeld? Ja. Ja, dus je ziet wel dat we denken dat mensen evenveel in principe even gelukkig kunnen zijn. Het kan wel zijn dat ze andere producten gaan afnemen.
Maar dat is ook niet zo raar natuurlijk, want dat is gewoon economie.
Ja.
Dat dingen die geld kosten duur zijn.
Ja, dus we denken je maakt nu daadwerkelijk, het lijkt niet goedkoop, maar het is eigenlijk duur.
Iemand anders moet het betalen in feite. Ja.
En ook als je kennelijk als bedrijf of als sector niet in staat bent om voor een betaalbare true price te produceren, ja, dan ben je eigenlijk een beetje verloren uiteindelijk.
Ja, nog even terug op dat, want daarna wil ik ook nog wel even over de overheid doorgaan.
Ja.
Maar nog even terug over dat vliegen. Stel, je zou daar de CO2 wel moeten gaan betalen, dan zou het ook veel interessanter worden om natuurlijk in de trein te stappen.
Ja.
Maar aan wie moet je dat dan betalen? Want dat vliegtuig, elektrisch vliegen kan nu nog niet.
Ja.
Dus dat vliegtuig, dat gaat dan wel. Ook al betaal ik er meer voor. Maar waar gaat het dan heen? Want aan CO2 kan ik niet echt betalen dat het dan minder wordt. Wordt er dan gecompenseerd? Of hoe gaat dat in zijn werk? Want bij living income is dat natuurlijk heel duidelijk. Dan zeg je gewoon, zij verdienen te weinig. Daar moeten we gewoon meer aan betalen. Dus dan gaat het geld naar die mensen, lijkt mij.
Ja. Dus bij CO2 en almee bij True Price, je moet het wel oplossen. Gewoon betalen, ja, dat lost niks op. Hè. Nee, dan gaat de prijs, gaat gewoon de winkelprijs omhoog en gaat de True Price extra mee.
Ja,
dus als jij iets verkoopt en je vraagt 10 cent extra, je stopt in je eigen zak, dan gaat de True Price niet weer lagen.
Zullen een hoop mensen heel erg goed idee vinden.
Ja.
Maar daar worden we natuurlijk nog niet beter van.
Nee. Dus dat je zegt, van, als je 10 cent extra betaalt, of bij een vliegticket, als je zegt, nou, ik betaal €30 extra, ik heb dat goed berekend. Dan moet dat echt gaan in dingen die CO2 uit de lucht halen. En dat kun je een aantal dingen kunnen dat zijn. Direct air capture, als je bossen plant. Maar je moet wel heel goed checken dat daadwerkelijk dingen worden gedaan waar CO2 uit de lucht haalt. Dus we zeggen gewoon CO2 minderen, dat is niet voldoende. Je moet echt dingen hebben die CO2 uit de lucht halen. En dat moet door een derde, onafhankelijk derde partij worden geverifieerd. En dus dat is hoe we het systeem zien. Dat je eigenlijk vrijwillig de true price kan betalen. Dat er partijen zijn die dat eigenlijk aanbieden. En dat er een onafhankelijk derde partij is die verifieert. Dit klopt. Ja. Deze 1 euro is goed besteed.
Dus je krijgt eigenlijk een kostenbaten of een kosten, gewoon een resultatenrekening voor je CO2, methaanuitstoot, noem het allemaal maar op. Ja. Een account zet daar zijn handtekening onder, wat hij nu onder de normale jaarrekening doet. En dan heb je dus ook een ecologische jaarrekening eigenlijk.
Bijvoorbeeld,
En dat begint geloof ik ook steeds meer te komen, dacht ik, ook met integrated reporting en dergelijke.
Zeker. Dus naast True Price hebben we vorig jaar als spin-off de Impact Institute opgericht. En dat heeft, True Price heeft als doel dat elk product overal ter wereld een True Price krijgt. En het Impact Institute heeft als doel dat elke organisatie, naast het sturen op een financiële jaarrekening, ook stuurt op een maatschappelijke jaarrekening. Nou, en daar zit een winst- en verliesrekening financieel, hoort erbij. Maar ook voor de natuur, een natuurlijke P&L, een sociale P&L, een menselijke P&L, een intellectuele P&L. Dus dat je eigenlijk alle effecten meeneemt.
Dat was, dacht ik, ook waar Herman Mulder het over had.
Ja, de Integrated Profit and Loss.
Ja, maar die begrippen die je nu allemaal noemt, hoe heet dat ook weer? De
Integrated Profit and Loss, de maatschappelijke jaarrekening.
Ja, en dan die dingen die je allemaal noemt, al die lossen bij elkaar, dat zijn alle manieren waar je kapitaal in kan
dus
hebben.
Dus eigenlijk zeggen we van, als je kijkt naar een normale jaarrekening, wat zegt dat? Het zegt je waardecreatie voor één stakeholdergroep, de aandeelhouders, op één kapitaal geld. Dus bij een geïntegreerde winst- en verliesrekening kijk je naar het effect op al je stakeholders, dus ook op je werknemers. Salaris is een grote baten voor je werknemers. De samenleving, dus belasting is natuurlijk kostenpost voor een bedrijf. Maar zonder belasting hadden we geen onderwijs, hadden we geen wegen, geen politie. Supergrote baten, belastingen, betalingen. En de tweede is dat je zegt, je creëert niet alleen of vernietigt financieel kapitaal. Je hebt ook een effect op natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal, intellectueel kapitaal. En als je daarnaar kijkt, nou, dan heb je eigenlijk een volledig plaatje van je maatschappelijke waardecreatie. En dan zeggen we ook dat je als bedrijf op een aantal dingen moet sturen. Sturen op je lange termijn aandeelhouderswaarde. Ja, want nou ja, daar anders ga je failliet. Je moet sturen op je waardecreatie voor elke stakeholdergroep. Ja, want als je geen waarde creëert voor je klanten, gaan ze weg. Als je geen waarde creëert voor je werknemers, ja, die stoppen de tijd in. Als ze niet voldoende terugkrijgen, gaan ze ook weg. Als je geen waarde creëert voor de samenleving, dan wordt je lifestyle operator ingetrokken. Derde is, je moet sturen op je true price. Ja, want je wil geen do no harm, je wil geen rechten schenden. Dus dat is het sturen op je true price, op je externe kosten. En tot slot wil je sturen op je SDG impact.
Ja.
Dat je op positieve wijze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Nou, en we denken, als je op die vier doelen stuurt als organisatie, dan draag je bij. Dan heb je ook de informatie om te sturen op impact. En nu kunnen organisaties wel niet sturen op impact, want ze hebben geen idee wat een impact is.
Ja, ja, dat is wel. Want die eerste paar die jij noemt,
ja,
die zijn, dat is gewoon ook algehele duurzaamheid voor de aandeelhouder. Ik bedoel, als die beter investeert in zijn mensen, dan gaat je aandeelhouderswaarde ook omhoog. En dan zitten de laatste twee, denk ik, die je noemt.
Ja.
Daarin draait het echt om de samenleving als geheel. Dus bijdrage aan de samenleving en niet meer alleen aan de aandeelhouder.
Ja, maar ook in die tweede, als je denkt van ja, je kan je... Stel, je produceert dingen waar eigenlijk niemand wat aan heeft. Ja, dus allemaal extra ongezonde voeding bijvoorbeeld. Of kleren die verder niks toevoegen. Denk je, ja, wil je daar je tijd en geld en al die menselijk kapitaal in stoppen? Of wil je dat stoppen in iets wat mensen beter maakt? In medicijnen? Nou, dat heeft gewoon een grotere impact op de samenleving.
Ja.
Dus we denken ook wel degelijk dat door je producten, dat je ook kan kijken, ja, wat voegen mijn producten toe aan de samenleving? Ja.
Ja, want dat is natuurlijk ook wel waar veel intelligentie verloren aan gaat,
zeker,
denk ik. Zeker.
Gaat allemaal kapitaal naar sectoren, ja, waar je denkt van ja, die gaat niet, dat vloeit niet naar waar de meeste waarde wordt gecreëerd.
Ja, neuropsychologen die zorgen dat kinderen zoveel mogelijk snoep verkopen. Dat is natuurlijk op die assen scoort dat, op de eerste as, de financiële as, scoort dat natuurlijk erg goed.
Ja.
Maar als hij vervolgens met zijn kind in de supermarkt loopt en dan ben je natuurlijk niet heel constructief bezig.
Nee.
En hetzelfde geldt voor fiscalisten die bijvoorbeeld Gaddafi of zo, geloof ik, helpen aan belastingontwijking. Dat,
ja.
Dus ja, dat is eigenlijk dat integrated reporting dan. Ja. Dat stuurt op die assen en dat is eigenlijk waar jullie dan het fundament voor zouden aanleveren.
Ja, want je hebt nu integrated reporting veel, maar daar wordt niet een integrated profit and loss standaard. Ja, ik denk, ja, dat is hetzelfde als een jaarverslag zonder jaarrekening.
Ja.
Ja, wat heb je daaraan? Dus denk je, ja, als je serieus bent over integrated reporting, dan hoort daar ook een integrated profit and loss bij. Ja, dus we denken, ja, als je echt serieus bent over impact, dan wil je dat meten. Ja, ook als een ondernemer naar je toe komt, ik heb een geweldig plan. En je vraagt, nou, laat je cijfers zien. En iemand heeft geen financiële projecties, geen businessplan, heeft geen jaarrekening historisch. Ja, dan neem je iemand niet serieus.
Nee.
En nou ja, zo denk ik ook, als je serieus bent over impact, kan het ook niet voldoende zijn om met een mooi verhaal en een paar leuke plaatjes te komen.
Ja, en dan zeg je eigenlijk true price, dat is het stukje kosten.
Ja.
Zorg dat dat in orde is. En met het Impact Institute zijn jullie eigenlijk aan het kijken naar opbrengsten. Laten we ook zorgen dat we daadwerkelijk bijdragen. Dus dan heb je eigenlijk het do no harm, geen schade en doing good. Laten we business gebruiken om de wereld echt verder te helpen.
Ja.
En wat ik altijd een interessante vraag vind, is van wie moet dit nou komen? Want ja, je kan zeggen, joh, bedrijven kunnen zelf nadenken.
Ja.
We weten ook wel dat bepaalde dingen niet goed zijn. Neem je verantwoordelijkheid. Maar er zijn bedrijven die zeggen, ja, als ik mijn producten voor die prijs, de true price, in de supermarkt leg, dan is de consument daar en die koopt het niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet altijd even nauw naar luister. Ik koop dan wel gewoon tonisch tegenwoordig, maar ik pak ook nog wel eens het vliegtuig. En Ik eet ook nog vlees. Dat is geloof ik ook... Er stond nog een heel artikel over jullie in het FD van jouw compagnon. Ja. Dat was erg interessant om te lezen trouwens. Ik denk twee maanden terug in het FD. Een heel groot artikel. Ik werk net. Zeker toen ik student was, had ik ook helemaal niet de budgetten om de eerlijke prijs te betalen. Mm-hmm. Daarnaast vind ik ook altijd... als ik nu niet in het vliegtuig stap... de wereld werkt wel op die manier. En elektrisch vliegen is dus ook nog niet op de juiste prijs, omdat dat fossiel vliegen eigenlijk heel goedkoop gemaakt wordt. Dus ik kan ook niet profiteren van de schaalvoordelen door maar niet mee te doen aan het systeem. Mm-hmm. Dus dat is een beetje waar het gat bij de consument zit. Die leeft ook gewoon in de huidige supermarkt. Of je moet echt veel meer gaan betalen om helemaal ethisch te leven. En echt, er zijn mensen die het doen, daar heb ik heel veel respect voor, maar... Die leven wel daardoor een beetje buiten de maatschappij, denk ik. Wat wel lastig is. En vervolgens vanuit de overheid wordt natuurlijk vaak gezegd... ja, wie zijn wij dan als Nederland? Als wij hier de CO2-belasting gaan vragen... dan zegt de hele industrie, toedeledokie... we gaan lekker bij de buren in het Roergebied kijken. Dus wie moet daar dan de zo'n verantwoordelijkheid in pakken?
Kijk, vanuit onze optiek... kan elke groep kan het oplossen. Als consumenten het willen, kunnen zij het oplossen. Want als consumenten zeggen, wij willen dit, dan gaan bedrijven mee. Als bedrijven zeggen van, wij bieden alleen nog maar producten met een true price aan, gaat het ook werken. En als de overheid zegt van, nou ja, het moet gewoon, gaat het ook werken. Dus vanuit onze optiek maakt het niet uit wie het doet. Elke groep kan dit probleem oplossen. Wij denken wel welke route je ook voor je ziet. True pricing is een noodzakelijke voorwaarde. Want als je dat niet hebt, heb je niet de informatie. Ja, of je nou gelooft in de ene route of in de andere. Onze visie is eigenlijk dat het langs in drie fases gaat. Dus fase 1 is transparantie. Ja, of misschien nog even een stapje terug... Dat we zeggen, wat is nou het probleem? En waarom gaan we niet bij de duurzame wereld? Er is een gebrek aan informatie. En je weet niet, als jij in de supermarkt bent, welk product is duurzamer? Wil ik 2 euro extra betalen voor dit biologische stukje vlees? Terwijl het misschien maar 5 cent oplevert voor de maatschappij? Nou, waarschijnlijk niet. Je weet ook niet wat nou beter is. Dus je hebt als consument heb je die informatie niet. En de overheid heeft die informatie ook niet. En bedrijfsleven heeft die informatie ook niet. Tweede, als je al wat wil doen. Want inderdaad, als je vliegt, komt er CO2 uit. Kun je dat niet herstellen? Je kan nog niet betrouwbaar CO2 uit de lucht halen. Want als dat kon, is vliegen geen probleem. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet te schamen. Als je het goed de CO2 uit de lucht haalt, is het prima dat je vliegt. Het is niet intrinsiek slecht. Je moet alleen zorgen dat je geen schade toericht. En het laatste, er zijn ook geen prikkels. Dus er zijn geen prikkels voor bedrijven om duurzaam te produceren. Dan zeggen we, zien drie fases. Fase 1 is transparantie. Dus je wilt transparantie creëren over die externe kosten. Dat zorgt er aan voor dat consumenten die willen kunnen kiezen. En we denken wel degelijk dat de betalingsbereidheid dan omhoog gaat. Ja, want er is allemaal onderzoek dat mensen zeggen, consumenten zeggen dat ze duurzaam willen, maar dat doen ze dan niet. Dus de betalingsbereidheid is lager dan wat ze zeggen. Dus dan concluderen veel bedrijven van, consumenten zijn dom. Of ze zeggen het ene, maar doen het ander. Ik denk dat ze gewoon rationeel zijn. Dus net als met tweedehands auto's. De prijs van een tweedehands auto, die keldert na dag 1 ontzettend hard. Dat komt omdat je asymmetrische informatie hebt. Dat is ook Nobelprijswinnaar Annelies. En die heeft gezegd, hoe komt dat nou? Komt omdat iedereen die een tweedehands auto verkoopt zegt, prachtige auto, mankeert niks mee. En als koper weet je dat niet. Dus gaat echt de prijs ontzettend naar beneden. Nou, hetzelfde gaat voor duurzaamheid. Al die producten kunnen hebben een mooi groen labeltje. Als consument weet je niet of het waar is. Dus ben je ook niet bereid wat te betalen. Dat is gewoon rationeel. Nou, als je die asymmetrische informatie weghaalt, als je gewoon de echte prijs laat zien, dan weet je als consument, ik ben best wel bereid hiervoor te betalen, want dat is daadwerkelijk beter. Want nu betaal je vaak heel veel voor biologisch of duurzaam product in de supermarkt. Niet omdat productiekosten zo omhoog zitten, maar omdat het voor de supermarkt ook super aantrekkelijk is om te differentiëren. En dat is een hartstikke goede manier voor prijsdiscriminatie. Want de kapitaalkrachtige consument kun je daarmee gewoon eruit halen. Dus transparantie zal al heel veel oplossen. Daarnaast gaat dat natuurlijk prikkels creëren. Gewoon interne marktprikkels. Omdat consumenten daadwerkelijk kunnen kiezen voor duurzaamheid, krijg je dus concurrentie op CO2. Gewoon tonnen CO2. Niet een label, niet concurrentie op wie heeft de mooiste verpakking, maar echt op CO2-uitstoot, op kinderarbeid, op onderbetaling. Daar krijg je dan concurrentie uit.
Je zou dan eigenlijk naast het prijsje in de supermarkt een 2D-etiket hebben.
Ja, met dit is de true price.
Hoeveelheid CO2 die erin zit.
Ja, nou, zo, gewoon de 2 euro plus een euro externe kosten. Echte prijs 3 euro. En als je wil kun je kijken, oké, die 1 euro, waar bestaat dat uit? En de ene consument heeft daar geen behoefte aan. De zeer geïnteresseerde consument wil het misschien naar CO2 en methaan en alles uitsplitsen. Maar je kan die informatie dan 1 keer geven. Ja?
En zit je dan al in de fase dat die euro ook betaald wordt? Of zit je dan nog in de fase dat het bekend is?
Dat is de transparantie. Ja, fase 1. Fase 2 is remediëren. Dat je zegt, je geeft mensen de optie, de vrijwillige optie, om de echte prijs te betalen. Ja, dus dat je inderdaad kan zeggen, nou, ik betaal voor mijn vliegticket. Ik koop het duurzaamste stukje vlees. En dan de resterende externe kosten, die betaal ik. Of dat je zegt, van, nou, ik ga voor tempeh. Ja, want dat is echt, heeft een lagere echte prijs dan vlees. Maar ook voor tempeh is soja nodig. Ja, daar zitten ook externe kosten aan. En die betaal ik dan. En we denken vrijwillig, omdat wat jij zegt, als je op een minimuminkomen zit, als je student bent, kun je nog niet veroorloven. En er is nu ook nog geen tijd geweest om die efficiënte essentieslagen te maken. En dus in het begin zal het gewoon daadwerkelijk duurder zijn. Dus door het vrijwillig te laten betalen, kunnen degenen die het wel kunnen veroorloven, die kunnen de echte prijs betalen. Komt er concurrentie en zul je ook zien dat die echte prijzen naar beneden gaan.
Ja, want die prijs is dus nu ook gewoon heel erg duur door de schaalvoordelen die er nog niet zijn.
Precies. En omdat het, ja, er is helemaal geen efficiënte technologie en oplossingen voor duurzaamheid.
Nee, en eigenlijk komen we dan weer terug op het begin. Die business case voor jouw golfslaggenerator, die is er dan dus nog niet. Omdat het, dat zou je nog niet groot weg kunnen zetten.
Precies.
Dus jij zou het alleen maar heel duur kunnen verkopen. Dus alleen de echte idealist, die zou daar ook voor willen betalen.
Precies. Nou, als je transparantie creëert, remediering, dan hebben we waarschijnlijk best wel een groot deel van het probleem opgelost. Het kan best ook goed zijn dat je nog niet alles hebt opgelost. Ja, want als je kijkt naar mensen, is een heel klein deel echt altruïst. Die zal altijd het goede doen, ongeacht wat de anderen doen. Een wat grotere minderheid is egoïst. Die doet gewoon wat voor zichzelf het beste is. En de meerderheid van de mensen zijn conditional cooperators. Dus die willen eigenlijk bijdragen aan dat publieke goed. Maar ze willen niet gekke Henkie zijn. Dus ze willen dat voldoende andere mensen ook meedoen. Dus we denken, nou, die grote groep kun je aanspreken. Door transparantie, door remediering. Maar als je uiteindelijk wil dat iedereen meekomt. En
kijk, maar die fase remediering, dan zit je dus dat de een wel zou betalen voor die true price en de ander niet.
Ja, dus iedereen die dat kan, die doet zijn best. Mensen geloven erin. Degene die het kunnen betalen wel. Degene op een minimum hoeft dat niet.
Nee.
Maar die kunnen nog steeds wel kiezen. Ja. Die kunnen op basis van transparantie wel kiezen.
Dus eigenlijk een vrije keuze inderdaad. En,
dus jij als student, bewuste student, denkt, nou ja, ik ga wel voor bijvoorbeeld als je vlees eet, is gehakt uit Nederlands melkkoeien het beste. Veel duurzamer qua CO2 en andere dingen dan als je een biefstukje pakt. Dus als je dan toch vlees eet, doe dat. En als je zegt, ik vind dierenwelzijn ook belangrijk, ga dan voor een vegetarische hamburger. Maar goed, dan betaal je nog geen true price. Als je je eerste baan hebt, bijvoorbeeld bij een mooie bank, kun je dat wel betalen en dan betaal je de true price. En dan heb je waarschijnlijk een groot deel opgelost, maar nog niet iedereen zal meedoen.
Nee.
Dus de laatste stap zien wij eigenlijk als level playing field. Dan wil je dat voor het resterende stuk de regulatie komt. Bijvoorbeeld door koopkrachtneutrale BTW-aanpassing. Dat duurzaam producten goedkoper worden en niet duurzaam producten duurder. Waarom deze volgorde? Wij geloven niet in een soort top-down. Dat kan ook niet. Hè? We hebben een democratie. We leven niet in China. Dus als een meerderheid van de mensen niet ziet waarom zou je dit willen, gaat het er niet komen. En dat is ook goed. Hè? We zijn een democratie.
Ja, en we denken nu ook wel redelijk gebeuren binnen een democratisch speelveld. Ja. Hè?
Dus als je mensen laat begrijpen wat de echte prijzen zijn, door transparant te maken. Als je laat zien het kan, het werkt. Ziet het is ook nog betaalbaar, want we kunnen innoveren. Nou, dan zullen nog steeds een aantal qua jongens en qua meisjes zijn die zeggen, ja, het boeit me niet. Maar dan kun je wel via een democratische route zeggen van, nou, nu gaan we gewoon die echte prijs laten betalen. Of gaan we prikkels inbouwen.
Dat was ook wat Herman zei. Die zei...
Maar dat zien we eigenlijk als het slotstuk.
Wetgeving is voor de achterblijvers.
Ja.
En dat vind ik wel interessant, want je zou juist zeggen, we creëren gelijk dat speelveld en dan niet zeuren, je moet gewoon doen.
Ja.
Maar die transitie die klinkt eigenlijk wel heel logisch als je hem zo vormgeeft. Dat je dan op het moment dat de markt ook gereed is, je dan zegt, nu kan het ook gewoon niet meer. Dus als jij ook niet mee wil doen, dan houdt het nu ook gewoon op.
Ja, want je ziet, anders krijg je ook met die gele vestjes, zie je hoe het klimaatdebat zo polariseert. En ja, dat is ook niet zo gek, want het is een toch best wel een top-down benadering dat mensen doorgaans die het wel kunnen betalen, kunnen veroorloven, hoog opgeleid. Ja, die zegt tegen anderen, wij dwingen iedereen om dit te doen.
Ik heb er geen last van.
Ja.
Ja.
Dus we denken toch dat zo'n bottom-up aanpak, waarin je iedereen meeneemt, je neemt het bedrijfsleven mee, dat dat effectiever is.
Dan zie je ook dat dat cirkeltje van de overheid, consument en bedrijfsleven eigenlijk keer op keer alle drie mee moet draaien.
Ja.
En dat dus eigenlijk het begin ontstaat bij de consument en het bedrijfsleven. Eigenlijk bij de consument zelf zelfs.
Ja.
Bij die eerste groep.
Dat vervolgens
bedrijfsleven zich aanpast en dan de overheid daar weer achteraan komt.
Ja.
En zo gaat dat de hele tijd door, denk ik. Hè?
Ja.
Oké. Okay. En als dat dan uiteindelijk helemaal goed gekomen is, hè? Stel jullie
kunnen
bedrijf,
met pensioen.
Wat zei je?
Kunnen we met pensioen?
Ja, nou ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel inzichtelijk maken wat de effecten zijn. Dus wat dat betreft heb je een hele duurzame business voor jezelf opgezet. Aan de andere kant zou je jezelf misschien ook al deels wegspelen, maar dat zegt Tony's ook altijd, het is ons doel eigenlijk dat wij niet bestaan. Dat zou misschien nog wel het mooiste zijn. Maar zover zijn we nog niet in ieder geval. Maar denk je dan met true pricing dat dan het kapitalistisch systeem, dat het beste systeem daarmee ook zou zijn?
Nou, kijk, er zitten wel meer uitdagingen. We denken wel dat duurzaamheid zien we wel als de grootste uitdaging. Ja, want ja, dat gaat echt over voor het bestaan van de planeet, gaat over rechten. Dus we zien dat echt als een belangrijk deel van de oplossing. We denken dat het past in een breder plaatje van een impact-economie. Ja, dus economie die nu gericht is op het eigen belang. Naar een economie die gericht is om zowel de eigen behoeftes te kunnen voorzien, maar ook voor de maatschappij.
Ja.
En we denken dus dat true price een belangrijk onderdeel is van het optimale systeem. Want traditioneel had je eigenlijk de economie, de markt, die is er voor je eigen belang. En je werkt voor je eigen salaris. Je koopt een product voor je eigen behoeftes. En je hebt een bedrijf om zelf meer winst te maken.
Ja.
En dan is de overheid is er voor de publieke taken.
Ja, en maar tegelijkertijd zegt Adam Smith wel, als iedereen gewoon voor zichzelf zorgt en naar zijn eigen belang streeft, wordt het collectief daar beter van.
Ja, dat is de mooie mythe die dus niet waar is.
Nee.
Die is meetbaar is dan niet waar, omdat er externaliteiten zijn.
En die halen jullie weg.
Ja. En dat je eigenlijk zegt, kun je naar een... En je kan dan zeggen, ja, we maken alles de overheid, hè? Ja, ik zeg, we gaan communisme.
Ja.
Maar dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Je zegt, kun je een markt maken die... En die kan ook nooit gericht zijn door niet naar het eigen belang te kijken, hè? Ik bedoel, als je werk gaat doen wat je totaal niet leuk vindt, werkt niet. Je moet ook jezelf en je gezin onderhouden. Dus je moet ook salaris hebben. Het heeft geen zin om Tony's te kopen als je chocola vies vindt.
Nee.
Ja, dus je zoekt naar een economie waar mensen zowel hun eigen behoeftes kunnen voorzien als iets doen voor de samenleving. Dus ik wil werk doen, heb ik een salaris nodig? Ja, want ik moet mijn behoeftes voorzien. Maar ik wil ook iets doen wat nuttig is, wat bijdraagt aan de samenleving. Ik wil chocola kopen, vind ik lekker, maar dan wel op zo'n manier die geen schade doet aan de planeet. Ik wil ondernemen, is leuk, maar dan wel op een manier die wat goeds doet voor de wereld. Nou, dat is waar we in geloven. En we denken, ja, dat is voor de meerderheid van de mensen toch, denken we, een onweerstaanbare propositie. Ja, want je kan iets doen wat goed is voor jezelf en wat goed is voor de wereld. Nou, voor al die conditional cooperators en altruïsten, ja, is dat denken we de meest interessante optie.
Ja. Maar dan heb je dus nog die laatste groep, die diehard egoïsten.
Ja.
Waarvan we weten dat die er toch ook wel zijn.
Ja.
En als jullie dan jullie hele systeem geïntegreerd is,
ja,
dan zou zelfs voor die mensen eigenlijk het kapitalisme ook gewoon zorgen dat als zij naar eigen belang streven, dat de wereld daar een betere plek van wordt. Of niet? Ja. Dus, en dan heb je natuurlijk nog wel een overheid nodig, want er zijn altijd dingen die je niet kan opvatten binnen het bedrijfsleven.
Zeker, zeker.
Er worden nog geen wegen gebouwd.
Ja,
zeker. Tenzij we vol overgaan op rekeningrijden, maar een andere discussie.
Ja. Dus we zijn geen anarchisten. Ja. Ik denk, je hebt nog steeds een overheid nodig.
Maar je hebt wel zoiets van, we zien de wereld ook veranderen naar een plek met meer zingeving. Meer mensen die gewoon uit zichzelf het al leuk vinden om... Jij doet dit niet om daar alleen maar geld mee te verdienen en er rijk van te worden. Je vindt het ook gewoon leuk om de wereld een betere plek te maken.
Ja, en je moet natuurlijk wel een economie hebben die een soort van klopt, die consistent is.
Ja.
Dus dat de purpose van mensen klopt, maar dat ook je wetten in je samenleving, die moeten daar ook bij aansluiten. En hoe een bedrijf georganiseerd is, moet daar ook bij aansluiten. Hè, dus als jij het goede wil doen, maar de wetten die helpen totaal niet mee. Of er is een kapitaalmarkt die bedrijven pusht om alleen maar meer winst te maken. Ja, dan heb je een disconnect tussen wat een persoon wil en het systeem. Ja, dus je moet een systeem hebben waarin die verschillende dingen gewoon bij elkaar kloppen. Dus een overheid die goede regels heeft. Bedrijven die gericht zijn op maatschappelijke waardecreatie. En mensen die vanuit zingeving werken.
Ja, dan heb je die cirkel toch weer rond. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we heen moeten. Ik geloof dat er ook een boek over is, Conscious Capitalism. Ik weet niet of je dat toevallig kent.
Nou, dat specifiek niet, maar ja, het is wel iets wat gewoon in de lucht hangt.
Ja.
Er worden ontzettend veel boeken geschreven die zeggen, we moeten op een andere manier doen. Mensen die niet zeggen, we moeten het hele systeem vervangen. Maar je moet op een andere manier kijken naar, naar de economie.
Ja. Heb je nog specifiek iets aan te raden?
Om te lezen.
Ja.
Wat ik zou zeggen, wat gewoon altijd hele goede boeken zijn als je de economie wil snappen, dan zou ik wel beginnen bij Adam Smith. Hè, want die was toch genuanceerder dan de meeste mensen denken. Ik zou naar Eleanor Ostrom, dus die echt de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de economie, die ook echt over die commons heeft geschreven. Hoe kun je nou die commons inrichten? Ik zou een boek lezen, Finance for the Common Good, ook van een Nobelprijswinnaar economie. Die heeft gezegd, hoe kun je nou het financiële systeem gebruiken voor de maatschappij. Dus er zijn gewoon boeken door mensen die heel goed kunnen nadenken. Hoe kun je het systeem in een goede wijze?
Ja.
Dus dat zou ik aanraden. Er zijn ook allemaal andere boeken die ook leuk zijn. Maar er worden ook heel veel geschreven dat je denkt, dit is wel leuk, maar er zit minder inhoud in. Dus ik zou wel naar serieuze denkers gaan.
Ja, en dat is dan eigenlijk een beetje de theoretische gang en jullie doen het wat meer op het praktisch niveau.
Ja.
Dat is ook wel leuk om er op die manier invulling aan te geven en ook wel te horen dat het dan... want vaak hoor je toch ook, of vaak, je hoort af en toe wel eens van... Ja, het is leuk dat je dat allemaal vanuit je kamertje beweert, maar hier op de grond werkt het allemaal anders. Maar goed, ik denk dat we heel open gesproken hebben, van heel praktisch naar een stukje theoretischer.
Ja.
En volgens mij is jullie verhaal wel heel erg naar boven gekomen. Ik weet niet of er nog dingen zijn die jij zou willen inbrengen. Anders ga ik denk door naar de afsluitende vraag alweer.
Nee, ik heb niks wat ik keihard moet zenden.
want dan ben ik wel benieuwd. Je bent natuurlijk een jaar of 10 geleden, denk ik dan. Ja. Alhoewel jij al heel vroeg al aan het werk was, vertelde je toen straks op je 14e. Maar je bent natuurlijk wel op een bepaald moment aan je carrière ook gestart. En er zijn vast ook wel weer dingen die je hebt geleerd de afgelopen 10 jaar ongeveer zal het dus zijn. Maar wat zou je willen meegeven aan de millennial die nu aan de start van zijn carrière staat?
Ja. Nou, ik denk dat een paar dingen belangrijk zijn. Ten eerste, neem risico's. Want als je in het begin van je carrière staat, heb je doorgaans geen kinderen, geen hypotheek. Dus kies niet voor de veilige weg. Dit is het moment om jezelf te leren kennen, om risico's te nemen. Ik zou ook direct aan de slag gaan bij iets wat impact heeft. Want ik denk dat als we collectief als werknemers, als jonge mensen zeggen van wij willen bij iets werken wat zinvol is, dan gaat daar ook een grote impact van uit. Ik denk, zeker bij millennials toch ook, wees je bewust van als je iets wil, dat je moet doorzetten. Het is dingen veranderen is niet makkelijk. Dus het is niet even een leuke Insta-bericht posten. Dus de wereld veranderen is gewoon keihard werken.
Ja.
Dus dat zou ik ook wel echt willen meegeven. Zorg ook dat je voldoende jezelf als persoon ontwikkelt. Dus dat je ook weet, waar sta ik voor? In een wereld die toch eigenlijk te complex is voor mensen om te bevatten. Dat je daar toch je eigen plek in geeft.
Ja. En ik hoorde laatst nog een keer iemand zeggen, al die millennials die allemaal maar met impact maken bezig zijn. Joh, de eerste 5 jaar, je komt bij een werkgever binnen, dan moet je gewoon hard werken, heel veel leren en dan daarna pas gaat het een keer, ga je een keer zelf iets kunnen bepalen.
Ja.
Geloof jij daar dan in of zeg je juist, ga keihard, ga gewoon voor impact.
Ja, maar ik bedoel, anders ben je je leert ook heel veel als je voor impact gaat. Dus dan heb je gewoon 5 jaar van je leven vergooid. En daarnaast creëer je natuurlijk een gigantische prikkel. Stel dat, noem maar wat, multinationals, als de toptalent daar niet wil werken omdat ze geen impact creëren, dan moet je zien hoe snel ze gaan bijdragen.
Dat is de war on talent waar Nienke Meijer van de Fonds het ook al over had.
Ja.
En dat is ook gewoon een marktmechanisme.
Zeker.
Hey, en als mensen geïnteresseerd zijn bij jullie, je kunt jullie dus en vinden op trueprice.org volgens mij en impactinstitute.com.
Ja.
Ook nog op zoek naar millennials?
Wij zijn altijd op zoek naar talentvolle en intrinsiek gedreven millennials.
Ja, dus dan kunnen ze gewoon naar de website gaan en kijken wat er open staat.
Ja.
Nou, ik vond het een heel gaaf interview. Heel interessant, zeker om een keer wat dieper in te gaan op die externaliteiten van zowel dus praktisch als theoretisch niveau. Dus ontzettend bedankt.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Ja, was tof.